Ja, laten we vanavond verder gaan met het Johannesevangelie. En vanavond, ja, alsof het zo gepland is, is Johannes 7 aan de beurt. We hebben zondagmorgen daar ook iets over mogen horen. We hebben dat ook gelezen in de zondagmorgendienst. Een klein stukje daarvan. En vanavond willen we dit gedeelte met elkaar behandelen. Johannes 7, vers 37 tot en met 44. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de scharen, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. Weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid bij de scharen om hem en sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Tot zover dit hele mooie stukje. Het begint dit stukje met de woorden op de laatste, de grote dag van het feest. Nou, u weet inmiddels denk ik wel om welk feest het hier gaat, hè? Loofhutte, hè? Het Loofhuttefeest. Het is dus in het najaar, naar onze tijd gerekend oktober, eind september, oktober, waarop dit feest gevierd wordt. Er waren drie feesten waar iedereen uit het volk van Israël geacht werd om naar Jeruzalem te komen. Driemaal per jaar. Dat waren in de eerste plaats het Paasfeest, het Pesachfeest. Daarna, 50 dagen daarna, het Wekenfeest, of ook wel het Pinksterfeest genoemd. En zo'n 5 maanden daarna het Loofhuttefeest. Dat waren de drie hoge feesten, om maar zo te zeggen, waarop iedereen verwacht werd in Jeruzalem. De eerste twee feesten, het Paasfeest en het Pinksterfeest, hoeveel dagen duurden die? 7 dagen, hè? Paasfeest duurde 7 dagen, Pinksterfeest duurde ook 7 dagen. Het Loofhuttefeest duurde ook 7 dagen, maar aan die 7 dagen werd nog een 8e dag toegevoegd. En die 8e dag... u weet waarschijnlijk wel, het getal 8 heeft een Bijbelse betekenis. 7 is het getal van de volmaaktheid. 7 eindigt de week. Maar de 8e dag is ook weer de 1e dag van de week. Hè? En het woordje, of het getal 8 spreekt in de Bijbel altijd van een nieuw begin. En daarom is het heel wonderlijk dat aan dit laatste feest, dit Loofhuttefeest, want daarmee eindigen eigenlijk de feestdagen. Hè? U weet wel, dit Loofhuttefeest, dat wordt gevierd in de maand waarin de Joden het nieuwjaar vieren. Het Joodse nieuwjaarsfeest. En dat is op het moment dat de nieuwe maan komt. De nieuwe maand. Hè? Bij de maansopgang, het verschijnen van de nieuwe maan, begint ook voor hen de maand, de 7e maand. Nou, dan heb je de dag van de bezuin. Dan wordt de bezuin geblazen. De 7e maand breekt aan. Nou, de 7e maand heeft al in zich het beeld van hier eindigt het eigenlijk mee. Hè? Het is de voltooiing, de 7e maand. Nou, dan heb je dus het begin deze 7e maand, want die 7e maand, daar worden 3 hele belangrijke feesten gevierd. De topfeesten zou je kunnen zeggen. Het begint met de dag van de bezuin. Dat is in het begin het Joodse nieuwjaar. Dan, zo'n 10 dagen daarna, heb je de Yom Kippur, de grote verzoendag. En dan daarna komt het Loofhuttenfeest. Achter elkaar, dit drie feesten met zo'n 10, 7 dagen ertussen. Nou, dan begint het Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest, dan gedenkt men, en dat is een geweldig vrolijk feest. Men gedenkt in de eerste plaats natuurlijk de tocht door de woestijn. Vandaar dat ze in loofhutjes leven, zoals ze ook in de woestijn in de open lucht eigenlijk geleefd hebben. In een loofhut moest je altijd de lucht kunnen zien, de open lucht. Het was altijd een beetje link, want in oktober kwam de vroege regen al. Dus ze konden een nat pak krijgen. Maar het was maar een beetje zo van, nou oké, je kunt de lucht zien. 7 dagen in loofhutten, zoals ze uitgetrokken waren naar het beloofde land. Maar dat loofhuttenfeest, kijk, het paascha, dat is vervuld, hè? Het paascha is vervuld in het paaslam wat voor ons geslacht werd. Het pinksterfeest is ook vervuld, toen de Heilige Geest uitgestort werd. Het loofhuttenfeest, dat wacht nog op zijn vervulling. Wat denkt u? Wanneer, door welk heilsfeit zal uiteindelijk het Loofhuttenfeest vervuld zijn? Wat denkt u? Welk heilsfeit zal dan aanbreken? Wat moet er dan gebeuren? De wederkomst van Christus. Dan komt Israël voorgoed in zijn eigen land. Dan worden de beloften in bezit genomen. En daar gaat het Loofhuttenfeest om. Vandaar dat aan dit Loofhuttenfeest een 8e dag toegevoegd wordt met de betekenis, we kijken uit naar het nieuwe wat komt. De nieuwe hoop, de hoop, straks wordt het Loofhuttenfeest ook vervuld. Ja, en dan heb je natuurlijk het Pascha is verzoening, het Pinksterfeest is vervulling en het Loofhuttenfeest is verwachting. Nou, dat zijn de drie thema's van het zoeklicht, hè? Verzoening, vervulling, verwachting, de drie V's van het zoeklicht. Nou, op die laatste dag, dat was echt een groot spektakel. Het Loofhuttenfeest eindigde niet langzaam, zoals we dat wel eens een keertje met kerst hebben, hè? Vooral in Duitsland is het helemaal zo, die kerstavond, dat is het hoogtepunt van kerst. Maar de kerstmorgen, dat is al, betekent al niet zoveel meer in Duitsland. En tweede kerstdag eigenlijk helemaal niks meer. En dan gaat zo'n prachtig kerstfeest dooft langzaam als een vlammetje uit. Nou, dat is met Loofhuttenfeest absoluut niet zo. Want dan wordt de feestvreugde alleen maar opgebouwd. En op die 8e, de grote dag van het feest. Ja, dat is de topdag van het feest. Dus het Loofhuttenfeest dat dooft niet langzaam uit. Maar het Loofhuttenfeest dat wordt alleen maar meer. En op die 8e dag van het feest, wat ik u wel meer verteld heb, dan wordt in een soort processie een gouden kruik naar het bad waar de Siloam gebracht. Die wordt gevuld, maar dat was niet één kruik. Er waren heel wat kruiken die dan in een soort processie gebracht werden naar de trappen van het altaar in de tempel. En dan werd dat water van bovenaf die trappen, er waren 15 treden, naar beneden gestort. En dan stroomde dat water als het ware als een waterval naar beneden. Onder gejuich en onder gezang, onder beurtzang. Want aan weerszijden van de trappen stonden dan hele koren die prachtige liederen zongen. En dat was een schouwspel voor het hele Joodse volk. U moet niet vergeten dat er tijdens die feestdagen, ja, het klinkt misschien heel gek wat ik nu zo zeg, maar 100.000 Joden bijeengepakt waren. U ziet het nu wel eens dat er soms op het tempelplein mannetje aan mannetje allemaal Palestijnen soms staan. Maar beneden of op het tempelplein, mensen, daar stonden duizenden Joden feest te vieren. Als ze dat zagen. En een gejubel en een gejoel en een... Nou, dat was echt zo'n feest daar in Jeruzalem op dat moment, op die grote, de laatste dag van het feest. Nou, wat lezen we dan hier in Johannes 7, vers 37, op die grote dag, waar iedereen met zoveel feestvreugde vervuld was, lezen we ineens, stond Jezus. Elke keer in de Bijbel lees je dat als Jezus in de tempel was, dan staat er, en hij zette zich neer en leerde. Jezus ging bijvoorbeeld in het schip zitten en leerde. Maar hier zien we niet dat hij zich neer... En dat deden... Hè, daar komt het woordje preekstoel vandaan. Hè? Preekstoel, dat was gewoon een stoel waar je op ging zitten. Dat hebben de Joden nog steeds in de synagoge. Een stoel waar je ging zitten. En waarvanuit je het volk ging leren. Je ging zitten. Nou ja, ik denk niet dat u het leuk zou, vinden als ik ging zitten op de preekstoel. En u zittend zou gaan onderwijzen. Maar zo gebeurde het wel in Israël. En de Jezus die deed dat ook als rabbi. Hij ging zitten en hij leerde het volk. Maar hier zien we een van de weinige keer, waarschijnlijk de enige keer dat je leest, maar Jezus stond. Jezus ging staan. Hij kon daar niet bij blijven zitten. Hij stond en hij, nou ja, wat ik de vorige keer ook gezegd heb, hij riep. En in het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, wat ook te maken heeft met niet een stemverheffing, want er staat, zijn stem werd niet gehoord op de plein, hij heeft zijn stem niet verheft, maar dat hier in het Grieks een woord gebruikt wordt, wat wij eigenlijk kunnen vertalen met hij schreide, hij schreeuwde, hij weende als het ware. He, toen Jezus over de Olijfberg ging en die ontzettende feestvreugde zag, werd Jezus er niet blij van. Hij werd alleen maar bedroefd over. En Jezus is hier zo in en in bedroefd, ondanks de geweldige feestvreugde. Want waarom? Nou, u weet waarschijnlijk wel, als dat water zo naar beneden gutste van die trappen af, dan was dat voor Israël een beeld van die rots die geslagen werd en waaruit het water tevoorschijn kwam en waaruit het volk van Israël kon leven, kon drinken. En de Heer Jezus weet maar al te goed, hè? De Heer Jezus is er zelf bij geweest. Hij was de eeuwige Zoon van God die aan Mozes verschenen is. En hij stond erbij. Er staat zelfs in de Bijbel dat God, de Heere tegen Mozes zei, kom maar naar de berg. En er staat er, en de Heere stond zelf op de berg. Toen Mozes de rots sloeg. Waar de Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God, getuige geweest is van het feit dat de rots geslagen werd en dat uit de rots het water tevoorschijn kwam. Waar de eeuwige Zoon van God toen al wist, er zal een moment komen waarop ik geslagen word. De rots. En waaruit het water tevoorschijn zal komen. Deze mensen met zoveel verlangen naar vreugde, met zoveel verlangen naar leven, gaan aan de ware rots, de ware bron van water voorbij. Weet u, datzelfde heb ik ook wel eens als ik soms rondom feestdagen zoals Pasen of Hemelvaart of Pinksteren of Kerst de mensen zie rennen om boodschappen binnen te halen, met Hemelvaart een zwarte cross houden ergens om met auto's te rijden of motor. Ze weten totaal niet meer waar het om gaat. Nou, ik denk dat de Heer Jezus deze feestmenigte zag als een menigte waarvan de Heer Jezus wist van, ze weten niet waar het om gaat. Ze gaan voorbij aan de kern van de boodschap. En dat is de reden waarom dat Jezus zo bedroefd is eigenlijk. Hè? Ze willen graag, maar ze weten niet waar ze het moeten zoeken. En dan roept de Heer Jezus hier, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Nou, ik heb het u misschien wel eens meer verteld, maar in de jaren 90, begin jaren 90, was dit de tekst waardoor het leven van Helene en van mij totaal veranderd werd. Dit is voor ons de grote verandering geweest in ons leven. Dat was op een conferentie in Zeeland, dat was toen nog De Burgt, dat was een christelijk conferentiecentrum waar wij op een conferentie waren en waar een van de sprekers hierover sprak, indien iemand dorst heeft. En ik weet nog goed dat Helene 's avonds tegen mij zei van, misschien hebben we helemaal geen dorst meer. Misschien hebben we helemaal geen dorst meer, misschien zijn we met allerlei andere dingen bezig en dorsten we niet meer naar God. Dorsten we niet meer naar het woord van God, dorsten we niet meer naar de Heer Jezus. En toen hebben we een beslissing genomen, toen is er een verandering gekomen in ons leven. En niet een makkelijke verandering. Toen zijn ook de problemen begonnen in ons leven. Toen zijn we behoorlijk beproefd. Maar in die beproeving hebben we nog nooit zo verlangd naar het water des levens. We hebben nog nooit zo gedronken. En we hebben nog nooit zo ervaren dat de Heer zo dichtbij was. Maar kennelijk vond de Heer, ik hoor Helene nog bidden van: Heer, wilt u ons dan maar dorstig maken? Nou, later dacht ik, had ze dat dan maar nooit gebeden. Echt waar. Wilt u ons maar dorstig maken? Nou, we hebben toen een hele zware beproeving in ons leven meegemaakt, maar we zijn nog nooit zo dorstig geweest als toen. We konden niet genoeg uit de Bijbel lezen, we konden niet genoeg bidden. Het was een hele verandering voor ons. En toen hebben we geleerd, toen hebben we begrepen wat het betekent om met je dorst, met je verlangen naar de Jezus te gaan. En je dorst te lessen bij Jezus. Wie dorst heeft. En misschien is het best wel goed om vanavond dat toch eventjes ook als een getuigenis vanuit ons eigen leven aan u door te geven. Ken je die dorst? Mijn ziel dorst naar de Heer, staat in de Bijbel. Of als een hinde, zo verlangt mijn ziel. Daar zijn we gistermorgen hebben we dat lied, of zondagmorgen dat lied gezongen. Als een hert dat verlangt naar water. Psalm 40 of 42, meen ik. Ja, dan verlang je naar water. Nou, als dat verlangen er is, dan mag je ingaan op de uitnodiging van Jezus. Kom maar naar mij. Kom maar naar mij, zegt de Jezus, en drink maar. Wie in mij gelooft. Dat is in hem geloven. Wie in mij gelooft. Geloven betekent heel eenvoudig naar hem gaan. Wij hebben in onze vertaling hier staan, hij komen tot mij en drinken, met een uitroepteken erachter. Nou, die uitroepteken hebben we er zelf tussen gezet, de vertalers, de Bijbeldrukkers. Maar eigenlijk is het één zin. Hij komen tot mij, wie in mij gelooft. Geloof in mij, dat je toevertrouwen aan hem. En dan staat er, gelijk de schrift zegt, dan zul je gaan ervaren dat de schrift, het woord van God, bevestigd wordt in je leven. En ik durf er bijna wel €1000 aan te verwedden, als ik u zou vragen van, weet u waar die tekst staat in het Oude Testament? Ja, want hier staat, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waar staat het in de Bijbel? Wat citeert de Heer Jezus hier? Welk vers citeert de Heer Jezus hier uit de Bijbel? Ja, maar dat staat daar niet. Daar staat in Jesaja 55, wie dorst heeft, je mag tot mij komen. Maar waar staat nou in de Bijbel, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien? Dat staat nergens in de Bijbel. Nee, nou, Jan die kan het weten, hè? Maar nee, het staat nergens in de Bijbel. Het is geen citaat uit de Bijbel. Nee, daar wordt eigenlijk hier bedoeld, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Ja? Dat de Bijbel roept ons op om in hem te geloven. Om naar hem toe te komen. En als je dat doet, dan zul je ervaren, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. In de eerste plaats, er staat letterlijk uit zijn buik vloeien. Dat staat letterlijk in het Grieks. Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Uit zijn binnenste. Nou, we weten dat het gebeurd is bij Jezus. Jezus werd voor ons geslagen. En vanuit zijn ingewanden stroomde het water des levens. Aan de ene kant bloed, waardoor we verzoend werden en gereinigd werden. Aan de andere kant het water, waardoor we leven krijgen. Want dat water, waar het hier om gaat, levend water, zullen uit zijn binnenste vloeien, levend water, dan zegt hier Jezus, en dat levend water, dat is de Heilige Geest. Er staat letterlijk achter, dit zeide hij van de Heilige Geest, die zou komen. Dus als het hier gaat over stromen van de Heilige Geest. De Jezus zegt, u weet het waarschijnlijk wel in Johannes. Dan zegt de Jezus, even kijken hoor. Nou, in Johannes 16 zegt de Jezus, het is beter voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, kan de Heilige Geest niet komen. En heen gaan voor Jezus betekent gekruisigd worden. Het is beter voor jullie dat ik heen. Het is beter voor jullie dat ik gekruisigd word, dat ik geslagen word, want dan kan de Heilige Geest komen. Want dan staat er zo mooi, de Geest was er nog niet. Waarom? Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Toen Jezus verheerlijkt werd, was dat de opmaat voor het zenden van de Heilige Geest. Ik zal de trooster zenden. Maar laten we het even doortrekken naar ons persoonlijk leven. De Heer Jezus die zei, Vader, verheerlijk mij. Vader, ik ben gekomen om u te verheerlijken. En toen Jezus aan het kruis stierf en riep het is volbracht, toen werd God verheerlijkt door het offer van Jezus. Jezus die zichzelf aan het kruis liet nagelen, dat was ter verheerlijking van God. Ik geloof als hier staat, Jezus was nog niet verheerlijkt, mag ik het doortrekken naar het persoonlijk leven. De Geest is er niet wanneer Christus niet verheerlijkt is in jouw leven. Als Christus niet verheerlijkt wordt in ons leven, dan is de Geest er niet. Dan is het vlees er. En wanneer wordt Christus verheerlijkt in ons leven? Als we net zoals Christus bereid zijn, wat Paulus zegt, stelt uw lichamen tot een levend, gode, welgevallig offer. Als wij onszelf aan hem geven. En God verheerlijken in ons. Hè, verheerlijkt, staat het al letterlijk in de Bijbel, verheerlijkt dan God in uw lichaam. Wanneer doen we dat? Wanneer we onszelf aan hem overgeven. En wat gaat er dan gebeuren? Dan komt de Geest. En als we dat niet doen, dan is de Geest er niet. Begrijpt u dat? Dan komt de Geest van God in ons leven. Dan werkt de Geest van God door ons leven. En als Jezus verheerlijkt wordt in ons leven. Ten slotte hebben we daar weer de scharen. Er zijn er drie groepjes van de scharen. Daar staat in vers 40, sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden. Het allereerste wat mij dan opvalt, dat is, er zijn er maar een paar die luisteren naar het woord van God. Sommigen uit de scharen hebben ernaar geluisterd. En luisteren, dat is wat anders dan horen, hè? Horen, dat is nog niet luisteren. Maar sommigen uit de scharen hebben geluisterd. En daar bid ik altijd ook voor, hè? Als we zondagmorgen bij elkaar komen, of zondagavond, of op de Bijbelstudie, dan hoop ik en dan bid ik van Heer, laat er een paar zijn die luisteren. Dat het woord van God daar ook naar binnen komt. En die zeiden, deze is waarlijk de profeet. Welke profeet? Elia? Dat was Johannes de Doper, hè? Johannes de Doper was de Elia die zou komen. Welke profeet? Waar en wie kondigt die profeet aan? Mozes, hè? Laten we het even lezen in Deuteronomium 18. Dat is een aankondiging van de Messias. In Deuteronomium 18, daar wordt gesproken over die waarzeggende geesten en bezweerderij, spiritisme, vanaf vers 9 tot en met vers 14. De geest van de doden raadplegen. Maar dan staat er in vers 15, hè, dat is dus vers 9 tot en met 14, gaat over occultisme. Over allerlei duistere machten, waar we ons verre vandaan moeten houden. Maar dan staat er in vers 15 van Deuteronomium 18, een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Heer uw God u verwekken. Naar hem zult gij luisteren. En dat staat ook in vers 18. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt. zoals Mozes. Mozes zegt, er zal een profeet komen. En mag ik het zo zeggen, Jezus, niet Mohammed, nee, Jezus is de profeet. De enige profeet waarin alle profetieën in vervulling gegaan zijn. En dit is de tekst die voor nog steeds, voor orthodoxe Joden, heel belangrijk is. Ze kijken nog altijd uit naar de vervulling van dit vers. De profeet die zal komen. De uiteindelijke profeet. Net zoals Mozes. Nou, en op grond daarvan zeggen deze mensen dus, ja, dit moet wel de profeet zijn. Met zoveel tekenen, zoveel wonderen, zoveel wijsheid. Dit is de profeet. Anderen zeggen, dus een ander gedeelte van die scharen, die zeggen, nee, hij is de Christus. Hij is dus de Messias die zou komen. Ze ontdekken in hem zoveel kenmerken waarvan ze zeggen, dit moet de Messias wel zijn. Maar dan is er ook nog een andere groep. Ja, daar staat in vers 40 sommigen. Vers 40 het laatste stukje, andere zeiden. En dan staat er in vers 41, weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Die dachten van, wij weten meer dan jullie. Deze Jezus, die jullie de profeet noemen, die jullie de Christus noemen, dat kan helemaal niet, want hij komt uit Nazareth. En uit Nazareth komt de Messias niet. Ze denken het te weten. Maar ze wisten niet dat wat zij hier zeggen. Hè? Ze zeggen hier, de Christus komt uit het geslacht van David. Kwam Jezus uit het geslacht van David? Ja. Ze zeggen, hij moet komen uit het dorp Bethlehem waar David was. Kwam Jezus daar vandaan? En ze wisten het niet. Onkunde. Ze dachten veel over Jezus te weten. Ze dachten van, nou, hij is het niet. En weet je, dat ontmoet ik heel veel bij mensen die als het ware niet willen geloven. Die denken, oh, je hoort het zo vaak, en dan zeggen ze, oh, ik heb de Bijbel al lang een keer gelezen. Of je hoeft mij niks meer te vertellen. Of ik ben vroeger ook op school geweest, op de christelijke school. Nou, ik heb het allemaal gehoord, er klopt helemaal niks van. Of zoals de president, is er een president of premier van de Filipijnen gezegd heeft, die God van jullie, dat is maar een domme God hoor. Die kon het toch wel voorkomen dat Adam en Eva zouden zondigen? Waarom heeft hij het toegelaten dat al die mensen, die God die hoef ik niet hoor. En dan denk je van, ja oké, okay, die man uit Filipijnen, die zal het dan wel weten zeker. Ze denken vaak met dat begrip wat zij hebben hun beslissing te moeten nemen. Maar ze kennen Jezus niet. Ze hebben zich er niet in verdiept. Ze weten het niet. Dat is ook heel jammer. Als ik seminars geef in Onstwedde. Dat is een hele goede bekende van mij. Waarvan ik hoop dat hij dan ook eens een keertje komt. En dan is degene die dan die seminars organiseert, die nodig. Joh, maar Matteo komt. En dan zegt die persoon, oh, maar dat weet ik allemaal al. Ja, dommigheid. Eigenwijzigheid. En op grond van hun beperkte kennis zeggen ze, het is de Christus niet. Want hij komt uit Galilea, terwijl Jezus uit Bethlehem kwam. Dus pure dommigheid. Onkunde. En dat is het resultaat wat hier staat. En ik hoop dat wij ontdekken en dat wij weten dat Jezus de ware Messias is. En dat we tot hem mogen komen. Dat hij gekomen is om voor ons. De Heer Jezus, dat heb ik zondag niet verteld, maar weet je, in de Hof van Eden, dat was de plek waarvan God zei, hier wil ik jullie graag hebben. Later zei de Heer Jezus, mijn vader is een landman, was weer een nieuwe tuin, om maar zo te zeggen. En dan zegt de Heer Jezus, blijft in mij. Blijft in mij is eigenlijk hetzelfde van, blijf nou maar in de Hof van Eden. Daar is het water, daar is het voedsel. Daar sta je niet naakt, maar word je bekleed. En daar ontvang je alles wat je nodig hebt voor het leven hier op aarde. En die grote, de laatste dag van het feest, daar mag je uitkijken naar het moment